Onze hulp en onze verwachting staat in de naam van de Vader die zondaren verkiest, in de naam van de Zoon die zondaren verlost en in de naam van de Heilige Geest die zondaren vernieuwt, de drie-enige God. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, de overste van alle koningen der aarde. Amen. Wij zingen Psalm 62, de versen 1 en 2, Psalm 63 moet het zijn, Psalm 63, vers 1 en 2. Schriftlezing gemeente is vanavond uit het Nieuwe Testament, de eerste brief van Paulus aan de Thessalonicenzen, hoofdstuk 4. Na de schriftlezing doen we belijdenis van ons geloof met de woorden van de 12 artikelen en in aansluiting daaraan zingen wij Psalm 16, het zesde vers. We lezen dus 1 Thessalonicenzen 4, we belijden ons geloof en we zingen Psalm 16, het laatste vers.
Voorts dan, broeders, wij bidden en vermanen u in de Heere Jezus, gelijk gij van ons ontvangen hebt, hoe gij moet wandelen en Gode behagen, dat gij daarin meer overvloedig wordt. Want gij weet wat bevelen wij u gegeven hebben door de Heere Jezus. Want dit is de wil Gods, uw heiligmaking, dat gij u onthoudt van de hoererij, dat een iegelijk van u weten zijn vat te bezitten in heiligmaking en ere. Niet in kwade beweging der begeerlijkheid, gelijk als de heidenen die God niet kennen. Dat niemand zijn broeder vertreden nog bedriegen in zijn handeling, want de Heer is een wreker over dit alles, gelijk wij u ook tevoren gezegd en betuigd hebben. Want God heeft ons niet geroepen tot onreinheid, maar tot heiligmaking. Zo dan, die dit verwerpt, die verwerpt geen mens, maar God, die ook zijn Heilige Geest in ons heeft gegeven. Van de broederlijke liefde nu hebt gij niet van noden dat ik u schrijf, want gij zelf zijt van God geleerd om elkander lief te hebben. Want gij doet ook hetzelfde aan al de broederen die in geheel Macedonië zijn, maar wij vermanen u, broeders, dat gij meer overvloedig wordt en dat gij u benaastigt stil te zijn en uw eigen dingen te doen en te werken met uw eigen handen gelijk wij u bevolen hebben. Omdat gij eerlijk wandelt bij degenen die buiten zijn en geen ding van noden hebt. Doch broeders, ik wil niet dat gij onwetende zijt van degenen die ontslapen zijn, omdat gij niet bedroefd zijt gelijk als de anderen die geen hoop hebben. Want indien wij geloven dat Jezus gestorven is en opgestaan, alzo zal ook God degene die ontslapen zijn in Jezus wederbrengen met hem. Want, dat zeggen wij u door het woord des Heren, dat wij, die levend overblijven zullen tot de toekomst des Heren, niet zullen voorkomen degene die ontslapen zijn. Want de Heere zelf zal met een geroep, met de stem des archangels en met de bazuin Gods nederdalen van de hemel, en die in Christus gestorven zijn, zullen eerst opstaan. Daarna wij, die levend overgebleven zijn, zullen tezamen met hem opgenomen worden in de wolken, een Heere tegemoet in de lucht, en alzo zullen wij altijd met de Heere wezen. Zo dan, vertroost elkander met deze woorden. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maag Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven.
Thank you.
Gemeente, het woord van de Heer dat ik u vanavond mag bedienen in deze laatste zondagse kerkdienst van dit bijna voorbije jaar vindt u in het u voorgelezen schriftgedeelte. Vanmorgen is in beide kerken als het ware een soort nabetrachting gehouden op het kerstevangelie. En vanavond wil ik met u dan wat naar voren kijken in de richting van een nieuw jaar en van de toekomst des Heren. En wij vinden de boodschap voor vanavond dan in het gedeelte dat we gelezen hebben, 1 Thessalonicenzen 4 en daarvan de versen 13 tot 17. 1 Thessalonicenzen 4, vers 13 tot 17. Ik lees die versen nog een keer met u. Doch broeders, ik wil niet dat gij onwetende zijt van degenen die ontslapen zijn. Opdat ge niet bedroefd zijt, gelijk als de anderen die geen hoop hebben. Want indien wij geloven dat Jezus gestorven is en opgestaan, alzo zal ook God degene die ontslapen zijn in Jezus, wederbrengen met hem. Want dat zeggen we u door het woord des Heren, dat wij die levend overblijven zullen tot de toekomst des Heren, niet zullen voorkomen degene die ontslapen zijn. Want de Heere zelf zal met een geroep, met de stem des archangels en met de bezuin Gods nederdalen van de hemel. En die in Christus gestorven zijn, zullen eerst opstaan. Daarna wij, die levend overgebleven zijn, zullen tezamen met hen opgenomen worden in de wolken, de Heere tegemoet in de lucht. En alzo zullen wij altijd met de Heere wezen. Tot zover. De dienst voor offeranden vindt plaats, gemeente. En wij zingen dan Psalm 43, de versen 3, 4 en 5. 43, 3, 4 en 5. In de aansluiting aan de prediking zingen wij Psalm 42, vers 1, het heigend her der jacht ontkomen. Het eerste vers van 42, na het amen van de prediking. Gemeente, het is nog maar enkele week geleden dat je in de krant kon lezen, u hebt dat waarschijnlijk ook wel ergens gezien, dat er in Californië een ouder paar was dat een kindje verloor bij de dood. En dat zich daar niet bij neerlegde, maar dat allerlei mensen om zich heen optrommelden om met hen te bidden om de opwekking van dat kind. Ze waren lid van een of andere evangelische gemeente en ze hadden uit de prediking die ze daar kregen begrepen dat de dood er eigenlijk niet meer bij hoort. Dat een christen zich bij die dood ook niet meer hoeft neer te leggen. Ik kan me voorstellen dat u, zoals heel veel mensen gedaan zullen hebben, de schouders een beetje heeft opgehaald. En dat is natuurlijk tot op zekere hoogte ook wel terecht. En tegelijkertijd iets van die gedachte zou wel eens op de achtergrond kunnen hebben geleefd in die gemeente van Thessalonica, aan wie Paulus de woorden heeft geschreven die de tekst voor de prediking van vanavond zijn. Een gemeente die ook geen weg meer wist met het sterven van gemeenteleden. Die dachten, klopt dat nou wel? Kan dat nou wel de bedoeling van de Heere zijn? Dat is iets van de achtergrond van de tekst die vanavond onze aandacht vraagt in deze laatste zondagse eredienst. En we willen daar samen naar luisteren, biddend om de leiding van de Heilige Geest, als we hier horen, Gods Zoon uit de hemelen verwachten. Geef troost ten eerste bij het graf, ten tweede in het graf en ten derde tot over het graf. Gods Zoon uit de hemelen verwachten. Geef troost bij het graf, in het graf en tot over het graf. Die gemeente van Thessalonica, gemeente waaraan Paulus dit kleine briefje geschreven heeft, vermoedelijk zelfs wel een van de eerste brieven die hij geschreven heeft. Dat was een jonge gemeente, een bloeiende, een levende gemeente. Als je het eerste hoofdstuk van deze brief leest, dan kan het bijna niet anders. Of dan word je een beetje jaloers, omdat je denkt van deze mensen nog maar zo kort geleden uit het heidendom geroepen. Wat worden daar een heerlijke dingen van gezegd? En wat stelt de Heere ze tot een voorbeeld aan zoveel andere mensen in deze wereld? En als je deze brief leest, dan ontdek je dat in de geloofsbeleving van deze jonge christenen vooral de wederkomst van de Heere Jezus Christus centraal stond. Het waren mensen die daar zo naar uitzagen dat Paulus zelfs reden heeft om tegen hen te zeggen, mensen, je moet niet vergeten dat je ook nog wel moet werken voor je dagelijkse brood. Dat is ook iets wat de Heer van je verwacht. Dat je trouw blijft in die gewone dagelijkse dingen. Ze stonden blijkbaar stil. Een boer die bezig was op zijn land en die elke keer rustte op zijn spade en die dan de hemel af zat te turen om te kijken of er niet ergens een scheur in die hemel kwam, waardoor de Heer Jezus Christus verscheen en iemand anders die dat weer op een andere manier deed. Paulus zegt, je moet niet vergeten om gewoon te werken, want dat is ook de roeping van een christen, hoor. Heel gespannen gericht op een toekomst waarbij ons, nou zeg ik maar even wat voorzichtig, vaak wel wat minder aandacht voor is. Als je een beeld wilt hebben van die jonge christenen van Thessalonica, dan moet ik altijd weer denken aan dat beeld van die vrouw die daar bij het vissersmonument staat. Die vrouw in urke klederdracht. En je merkt dat zoals ze daar staat, dan staat ze ook gespannen te turen. En je kunt je voorstellen dat de beeldhouwer die dat beeld gemaakt heeft, dat hij voor zich zag zo'n vissersvrouw in de tijd dat er nog niet zoveel communicatiemogelijkheden met zee waren als die we vandaag wel kennen. En die na een stormweek vol spanning stond te kijken in de richting van het gat om te zien of haar man met zijn schip wel weer thuis kwam. Dat beeld, dat is het beeld dat ons getekend wordt van de christenen in Thessalonica. En in het midden van die gemeente gebeurden er toen een paar hele verdrietige dingen, zoals je ze ook onder ons wel hebt meegemaakt. Dat is nog maar kort geleden dat wij daarbij bepaald zijn, bij het vergaan van de 165. En wat was dat verdrietige? Dat was dat er in het midden van die gemeente mensen stierven. Dat is altijd verdrietig. De dood die brengt altijd scheiding en de dood die betekent altijd pijn in de kring van geliefden. Maar ik vertelde u al, die mensen die zagen zo uit naar de wederkomst van Christus, dat ze eigenlijk met de dood geen rekening meer hielden. En dat ze dachten, voordat er iemand van ons sterft, dan is het zover dat de Heere Jezus gekomen is om ons op te halen. Ze waren er niet meer op bedacht. De dood die kwam blijkbaar ook heel onverwacht binnen. Jeremia die schrijft daar ergens iets over. Dat de dood is ingeklommen via de vensters. En dan stel je je voor dat mensen naar de deur hebben zitten kijken en die deur die blijft gewoon dicht en dan denk je, nou er komt niemand. En dan ineens is die dood er via die vreemde ingang van die ramen waardoor hij naar binnen klimt om daar zijn prooi te komen halen. Dat hadden ze niet mee gerekend. Ze hadden gedacht nog eventjes en dan is de Heere Jezus er en dan gaan we met z'n allen hem tegemoet. En toen er dan toch een paar mensen stierven in het midden van de gemeente, toen gaf dat een hele grote verwarring. En dat is een van de redenen geweest waarom de apostel deze brief heeft geschreven. En je kunt zeggen, hoe kan dat nou? En als je dan in Handelingen kijkt hoe dat is geweest met de bearbeiding van deze gemeente door de apostel Paulus, dan gaat er ineens een lichtje bij je branden als je ontdekt dat Paulus daar amper aan 3 weken is geweest om het evangelie te verkondigen. 3 weken, toen moest hij weer verderop. En omdat we Paulus wel een beetje kennen, gemeente uit zijn brieven, dan weten we wel dat Paulus alles wel gezegd heeft in die 3 weken. Daar moet u maar op rekenen. De man die heeft dag en nacht gepreekt, is het niet waar. Maar dat wil nog niet zeggen dat die mensen, die jonge christenen, ook alles wat Paulus hen had verteld, konden onthouden. En vandaar dat er zo'n verwarring ontstaat als er een paar gemeenteleden sterven. Dan zijn de vragen van hoe kan dit, dan is er twijfel. Hoe is dat nou in verhouding met wat Paulus gezegd heeft? En de Satan die is er natuurlijk dan altijd als de kippen bij om die twijfel te zaaien en te versterken in het hart van een gelovige. En daar hoort Paulus dan van en dan schrijft hij ook over dit onderwerp. En hij doet dat juist op dit punt met een hele grote klem, zo lezen we in het begin van onze tekst. Ik wil niet dat gij onwetend zijt. Met andere woorden, ik wil graag mensen dat je op dit punt een duidelijk schriftuurlijk standpunt houdt. Grote klem. Zit Paulus blijkbaar dwars dat die gemeente in verwarring raakt en dat die gemeente met twijfels rondloopt? En hij heeft ook een boodschap voor die gemeente, een woord van de Heere zelf, zegt hij. Dat betekent, dat we bij voorbaat te horen krijgen dat we, wanneer Paulus wat gaat zeggen over dat sterven van gelovigen, dat we niet de schouders hoeven op te halen en dat we niet hoeven te denken, ja, er is nog nooit iemand van de andere kant weer gekomen, dus hoe zou je nou ooit kunnen weten hoe dat aan de andere kant van het gordijn van de dood is? Paulus zegt, de levende God, de Heere die dood geweest is en die leeft tot in alle eeuwigheid, die is het die via mijn pen deze dingen aan u schrijft. En die boodschap, dat is dan allereerst een boodschap voor mensen die staan bij het graf van een geliefde. En wat Paulus tegen die mensen te zeggen heeft, en ik kan me best voorstellen dat het dan nou een beetje stil wordt in de kerk, want hoeveel zitten er hier niet, die als ik het heb over het graf van een geliefde, die zomaar ineens een steen voor zich zien, die zomaar ineens een gezicht voor zich zien, van iemand van een maand geleden, van een jaar geleden, van wat langer geleden, maar toch een bekende, een geliefde. Paulus zegt tegen die mensen, u hoeft niet bedroefd te zijn gelijk de anderen. Dat zegt natuurlijk nog niet zoveel, want dan moet je wel weten wie die anderen zijn en dan moet je wel weten of je zelf dan bij diegene hoort tegen wie Paulus dat schrijft. Maar de sleutel om dat woord goed te verstaan, gemeente, die komt er onmiddellijk door Paulus bij gezegd. Indien wij geloven dat Jezus gestorven is en opgestaan. En dan zie ik Paulus, die aan het schrijven is, die zie ik als het ware van zijn brief opkijken. En die ziet voor zich die mensen daar in Thessalonica, van wie hij natuurlijk heel goed weet wie dat zijn, die in die paar weken tot het geloof in de gekruisigde Christus zijn gekomen. En hij kijkt ze recht in de ogen en hij zegt, daar wil ik het eerst met jullie over hebben. Nog niet eens is over dat graf waar jullie bij staan en waar jullie niks van snappen. Maar ik wil het met jullie hebben over die relatie tot de Heere Jezus die ik jullie verkondigd heb als de gekruisigde die zichzelf gegeven heeft voor onze zonden. En die is opgestaan uit de doden. En die zijn heilige geest naar deze aarde heeft gezonden. En via de prediking van ons als apostelen bij u is gekomen met die machtige boodschap. Dat er leven is voor mensen die de dood verdiend hebben. Dat er toekomst is voor mensen die voor God niet kunnen bestaan als het gaat om wat ze zelf hebben verdiend en wat ze zichzelf hebben waardig gemaakt. Paulus zegt, dat is het punt, daar moeten we het samen goed over eens zijn. Dat geloven jullie toch. En die geliefden van jullie die jullie hebben moeten begraven, die geloofden dat toch ook. Wel nu, zegt Paulus, als dat nou het geval is, oh, dan is het nog altijd alleszins te begrijpen dat je bedroefd bent. Nou, misschien is dat wel het eerste gemeente waar je dan ook maar op moet letten. Dat een gelovige niet hoeft te denken dat hij niet mag treuren bij het graf van een geliefde. Er zijn mensen die dat wel eens denken soms. Ik ben ze ook wel eens tegengekomen, die zeggen, ja, dominee, als iemand nou echt in de Heere Jezus gelooft en in het leven dat bij de Heere Jezus gevonden is, dan kun je toch niet meer bedroefd zijn als je hoort dat iemand die je lief en dierbaar was, in de Heere gestorven is. Maar dat staat niet in onze tekstgemeente, dat je dan niet bedroefd zult zijn. Paulus die schrijft, een gelovige die kan best bedroefd zijn. En dan zitten er natuurlijk hier onder ons Die zeggen, ja, hoe zou dit ook ooit anders moeten zeggen? Want in het evangelie lezen we van de Heer Jezus, die daar in Bethanië kwam bij het graf van zijn geliefde vriend Lazarus. En wat lezen we dan? In de kortste tekst van de hele Bijbel? Jezus weende. Dat is een stuk realiteit, gemeente, die er ook geldt voor mensen die geloven. Tranen die worden nu nog niet allemaal gedroogd. Dat kan ook niet. Gelovigen zijn ook mensen van vlees en bloed. Gelovigen zijn mensen die soms nog dieper dan een wereldling de verschrikking en de ontluistering en het onnatuurlijke van de dood als gevolg van de zonde hebben leren kennen. Wij leven in een wereld die voor een groot deel blind is, gemeente. En in die wereld hoor je op het ogenblik aan alle kanten praten over euthanasie. En als je leest hoeveel procent van de Nederlanders die vindt dat dat best een redelijke keuze is, dan zeg je, dat is nou de blindheid van het ongeloof, dat je de dood goed kan noemen, want ui, bij dat woordje euthanasie, dat betekent goed, de goede dood, de mooie dood. Daar kun je voor kiezen, daar kun je blij mee zijn als je dat krijgt. Gemeente, dat zegt de wereld, maar dat zegt Gods volk niet. Gelovigen weten maar al te goed wat het is om bedroefd te zijn. Hoe zou het ook anders kunnen, lieve mensen? Als je wel eens aan een graf hebt gestaan waar een moeder haar kind moest neerleggen, dan breekt toch je hart. Een man die zijn jonge vrouw moet gaan begraven, een vrouw die haar man, die haar steun en toeverlaat was, ineens is kwijtgeraakt door de onverbiddelijke dood. Kinderen die staan bij het graf van hun ouders. Het graf van een goede vriend waar je zoveel jaren mee op bent getrokken, al vanaf de lagere school, de basisschool. Gemeente, als ik dat alleen maar noem, dan zitten er toch hier in de kerk die de pijn voelen. En die de droefheid voelen omhoog komen. En die die lege plaats zo schrijnend ervaren. Een wond die nooit heelt. Al leer je soms in de loop van je leven het een plaats te geven. Maar, zegt Paulus, als je gelooft in de Heer Jezus Christus, dan zul je als het goed is niet bedroefd zijn zoals die anderen. En van die anderen zegt hij dan in onze tekst dat ze geen hoop hebben. Gemeente, daarin wordt in onze tekst een hele scherpe scheiding getrokken. Mensen die geen hoop hebben. Was dat een akelig woord, hè? Wat is dat aangrijpend als een dokter na een operatie bij de familie komt om de uitslag te brengen en tegen die familie zegt, ik kan jullie helaas geen hoop geven. Of als je hoort van een ongeluk waarbij geliefden betrokken zijn en je wacht op berichten en op een gegeven ogenblik komt het bericht door. Er zijn geen overlevenden, daar is geen enkele hoop meer op. Kijk, en dat geldt dan alleen nog maar het tijdelijke leven, gemeente. Maar als het gaat over de eeuwigheid, gemeente, en je staat aan de rand van een graf en je moet bij dat graf denken, hier is geen hoop. Ik denk aan het verhaal dat ik ooit een keer las van een dominee die een man moest gaan begraven die nooit God gezocht had. En die dominee was een eerlijke man. En bij dat geopende graf zei hij tegen de familie, hier valt niets te hopen. Dat is hard. Maar het is wel waar, gemeente. Dat zegt de Heere Jezus immers ook. De rijke stierf en hij sloeg zijn ogen op in de pijn, in de hel. Wie hier binnen gaat, laat er alle hoop varen. Geen hoop, gemeente, indien wij niet geloven dat Jezus gestorven is en opgestaan. En zegt u, dominee, maar daar hoef je toch niet zo druk om te maken, want dat geloven we in de kerk toch allemaal? Ja, was maar waar, gemeente, was het maar waar. Kijk, het zal heel duidelijk zijn, als je een dienaar van het woord hebt, die hart heeft voor zijn gemeente, dan gunt hij het iedereen zo van harte. En dan voel je hoe dat soms van de preekstoel af kan spatten. Dat hij als het ware iedereen in, mag ik het nou eens even heel simpel zeggen, in een taal die onze jonge mensen begrijpen, iedereen in de lurven zou willen grijpen. Hoor nou eens en geloof nou dit heil en troostrijk woord. En verhard je niet, maar laat je leiden. We gunnen het iedereen, gemeente. Dan denk u in, geen hoop. En dat je zo aan de rand van een graf staat. Is u wel eens overkomen? Meestal zou je bij aan de rand van de graf staan als dat een geliefde betreft. Als dominee sta je er even goed wel eens. Gemeenteleden van allerlei maten en soorten. Maar als je aan de rand van zo'n graf staat en je kijkt daar beneden en je denkt, geen hoop, zo de eeuwigheid in. Eeuwige hopeloosheid en wanhoop. Ja, maar zegt u. Paulus die schrijft toch wat anders aan die Thessalonicenzen. En Paulus die schrijft heel royaal aan deze mensen. En hij betrekt ze er als het ware allemaal in, al die leden van de gemeente. Ja, maar Paulus weet ook waar hij het over heeft, gemeente. Want Paulus die is er zelf bij geweest. Dat die mensen daar in die 3 weken, dat hij daar heeft mogen preken. Door het wonder van Gods barmhartigheid zijn wedergeboren tot een levende hoop. En natuurlijk, dat is niet vanzelf geweest en dat hebben die mensen niet altijd al gehad. Maar dat is het wonder geweest, gemeente, van de genade van God, die zich op die manier geopenbaard heeft onder de prediking van Paulus in die gemeente daar in het noorden van Griekenland. Mensen die zijn levend gemaakt door Gods woord en door Gods geest. Paulus die schrijft dat immers in zijn eerste hoofdstuk. Eigenlijk zou je die hele brief moeten lezen, gemeente, wil je de boodschap van onze tekst goed verstaan. Maar in dat eerste hoofdstuk schrijft Paulus het, dat het van die mensen bekend is, dat ze zich bekeerd hebben van de afgoden om de levende God te dienen en zijn Zoon uit de hemelen te verwachten. Jezus die ons verlost van de toekomende toorn. Zo ontmoetten die mensen elkaar wanneer ze naar de kerk kwamen. En zo zaten ze te luisteren naar de boodschap van het evangelie, gemeente. Dat geweldige wonder dat daar plaats had gekregen. Dat deze mensen het mochten geloven. Dat ze de Heere mochten toebehoren. Dat ze het eigendom van Christus waren geworden. In leven en in sterven. Met lichaam en met hun ziel. Dat is mijn troost. Ook dit mijn vlees. Van hem. En daarom kan Paulus hier zeggen, wij treuren maar niet als degenen die geen hoop hebben. Hij is erbij geweest toen zo'n heiden de knieën boog. Hij is erbij geweest toen zo'n zondige wereldling smeekte, o God, wees mij de zondaar genadig. Dus dat moet ik dan eerst maar eens even vragen, gemeente. Dat wonder van de levendmaking van een dode zondaar. Weet u daarvan? Weet jij daarvan? Is dat er in ons leven? Hij zegt, u, we gaan altijd keurig 2 keer naar de kerk. Ja, dat vraag ik niet. Mooi natuurlijk, goed. Er zijn er heel wat die dat niet meer doen. Fijn dat je het wel doet. Is niet genoeg. En als het over een ander gaat, dan is er misschien een paar broeders die verslag van huisbezoek hebben uitgebracht op de kerkenraad. Die hebben gezegd, die broeder en zuster, die zijn er toch echt wel mee bezig, hoor. Ja. Dat is natuurlijk mooi. Je kan met hele andere dingen bezig zijn. Maar waar gaat het nou eigenlijk om bij de apostel als hij deze dingen schrijft? Dan gaat het, gemeente, om waarachtige bekering. Dan gaat het om een bekering die blijkt in een leven der heiligmaking. Ik weet niet of het u getroffen heeft toen we het 4e hoofdstuk lazen, hoe vaak dat woord heiligmaking daarin voorkomt. Nou, waar kun je die mensen aan herkennen, die mensen die tot geloof waren gekomen? Ze hadden vertrouwen dat de Heilige Geest in het hart werkt. Geloven dat Jezus gestorven is en opgestaan. Weet u wat dat is, gemeente? Als ik mag proberen om het nog een beetje duidelijker te maken, wat dichterbij te brengen. Dat houdt dit in, gemeente, dat je ontdekt dat je de dood verdiend hebt. De eeuwige dood. Maar dat je ook ontdekt hebt onder die prediking waarin God naar je toe kwam. Dat er bij de Heere Jezus Christus ontkoming is aan de dood. Een weg is naar het leven. Avondmaalsformulier zegt dat zo prachtig. Aangezien wij het leven buiten onszelf in de Heere Jezus Christus zoeken. Er staat niet eens nog, gemeente, dat je het gevonden hebt. Maar dat je het daar zoekt. Zo bekennen wij daarmede dat wij midden in de dood liggen. Dat is het, gemeente. En je kunt een hele hoop psalmen erbij citeren. Ik lag gekneld in banden van de dood, daar de angst er hel mij alle troost in mis. En wat er dan verder volgt. Toen hoorde God, hij is mijn liefde waardig. Mijn hart roept uit tot God die leeft en aan mijn ziel het leven geeft. Dat geloof, gemeente, dat kan een toevluchtnemend geloof zijn. Van een mens die smeekt, geef me Jezus of ik sterf. Want buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. En het kan een verzekerd geloof zijn. Van een mens die het kan zingen. In het kruis zal ik eeuwig roemen en geen wet zal mij verdoemen. Christus droeg de vloek voor mij. Christus is voor mij gestorven. Heeft gena voor mij verworven. Ik ben van schuld en zonde vrij. Gemeente, de geloof, dat kan klein zijn en dat kan groot zijn. Maar het is echt als het je om de Heere Jezus te doen is. En dat is beslissend, gemeente. En als het je om de Heere Jezus te doen is, dan is er hoop voor je. En dan is er troost voor je. En anders. Er staan boven jouw woorden, die 2 woorden, boven jouw leven. Geen hoop. Gemeente, dat moet er zomaar even tussendoor. Begrijpt u nou waarom Paulus en elke dienaar van het woord je zoekt te bewegen tot het geloof? Wetende de schrik des Heren. Want je weet hoe erg het is als een familie rond een graf staat. En als ze tegen elkaar moeten zeggen, en dan zeg je het soms niet eens, maar dan kijk je elkaar alleen maar aan. En dan lees je de hopeloosheid in de ogen. Geen hoop. Gemeente, dat is erg als je als familie iemand zo moet wegdragen naar een graf. Ja, zegt u, het is nog erger als je voor jezelf geen hoop hebt en je moet dan naar het graf toe, dat is ook zo. En dat geldt voor ieder mens uiteindelijk, gemeente, maar dat geldt het meeste, gemeente, voor diegenen die het evangelie gehoord hebben, maar bij wie de prediking geen nut heeft gedaan, omdat die met het geloof niet gepaard ging. Gemeente, de boodschap klinkt zoals hij daar in Thessalonica geklonken heeft en zoals hij vandaag ook nog hier op Urk mag klinken. Die boodschap, God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden om die wereld te verdoemen. Dat is Gods eeuwige liefde, gemeente. Maar hij zegt, als het niet verandert, hij komt wel om te oordelen. Want u is de Zoon van God verkondigd, gemeente, tot en met vanmorgen toe en ook met de kerstdagen. En je mocht het allemaal als een levende ziel horen. Maar wie die Heere Jezus, de Zoon van God, niet gelooft, op die mens blijft de toorn van God. Ja, zegt u, ik begrijp, dat is het eerste punt wel zo'n beetje. Maar welke hoop en welke troost heeft de mens dan aan een graf? Want de graf, dat blijft toch huiveringwekkend. En de graf, dat blijft toch dicht. En dat graf, dat geeft toch niet terug. Nu, Paulus onderwijst ons verder, gemeente. En dan zegt Paulus, en dat is dan tegelijkertijd het tweede punt, gemeente, maar dan zegt Paulus drie dingen. Allereerst zegt Paulus, waar dat levende geloof in Christus is, daar wordt dat ook merkbaar in het leven van een mens. Daar wordt dat zichtbaar in die nieuwe levenswandel, in die heiligmaking. Maar ook, dan wordt dat zichtbaar in een sterven met Christus. In Christus. Zo noemt hij immers die mensen, dat ziet u in het 14e vers, gemeente. Degenen die ontslapen zijn in Jezus, die brengt hij weder met hem. En wat lees ik daaruit? Dat Paulus ons duidelijk wil maken, gemeente, dat als een gelovige de weg naar het graf moet gaan, soms heel onverwacht, dat hij bij de poort van het graf de grote herder en zaligmaker van de zielen tegenkomt, Jezus Christus. Mens hoeft niet alleen te gaan. Ook niet als hij sterft op zijn kotter die zingt en waar hij in de sturen het samen met zijn bemanning zit. Dan hoeft een mens niet alleen te gaan. De Heere gaat voor. De Heere wijst de weg. En de Heere weet die weg, gemeente. Hij weet hem precies door het dal van de schaduwen van de dood heen. En zijn voetstappen, die banen die weg, zodat ik mijn voeten hoef te zetten op die plek waar hij zijn stappen maakte. Hij is de herder immers, wiens stok en wiens staf vertroosten. En ik heb ooit begrepen, gemeente, van iemand die verstand van zaken heeft, dat dat het prachtige was van zo'n Joodse herder, die zijn schapen voorging door het dal van de schaduwen des doods, waar je geen hand voor de ogen kon zien. Wat deed die herder dan met die stok? Dan sloeg je tegen de wand. En dan snap je natuurlijk wel, jongens en meisjes, dan hoor je tik, tik, tik. En dan wist een schaap, want een schaap is nog niet zo dom, dan wist een schaap, daar gaat de herder. En daar moet ik achteraan. Dat is troost. Hij zegt immers, ik zal u tot mij nemen. En u zult mogen zijn waar ik ben. Hij gaat voor in Christus, in uw heerlijkheid. Zo spreekt de apostel daar ook over, gemeente. In gemeenschap met hem, waarin ik mag delen in zijn goederen en in zijn schatten. Waarin hij mij laat zien dat het zijn dood is waarmee hij betaalde voor mijn schuld en voor mijn zonde. Hij die de eeuwige dood inging, hij die ter helle gevaren is, opdat ik nooit meer naar die hel zou hoeven te gaan. in Christus. Dat is de troost, gemeente. Die in het graf meegaat, Jezus verzoenend sterven, blijft het rustpunt van mijn hart. Als wij alles, alles derven, blijft uw liefde ons bij in smart. En vervolgens, gemeente, want Paulus die gaat ook verder in wat hij schrijft aan die gemeente van Thessalonica. Vervolgens, wanneer die poort is doorgegaan, dan, want hij gaat slapen. In deze tekstgemeente is dat heel sterke tegenstelling die gemaakt wordt tegenover het sterven van de Heer Jezus. Jezus die gestorven is, maakt dat degenen die hem mogen volgen in de dood ontslapen. Dat wil zeggen, voor die mensen is de dood een doorgang tot het eeuwige leven. Slaap, dat wordt de tussenschakel tussen de donkere avond en de morgen van de nieuwe dag. Van 's Heren trouw bewust. Er is een lied dat zingt, ik kan gaan slapen zonder zorgen. Want slapend kom ik bij u thuis. Alleen bij u ben ik geborgen. Gij doet mij rusten tot de morgen. En wonen in een veilig huis. Slapen. Nu kijk ik maar even naar de jonge moeders die kleine kinderen hebben hier in de kerk. Moeders, wanneer hebben jullie rust? Dan zeg je, is de kinderen slapen. Want anders zijn wij altijd maar bezig. En dan is er altijd wel eentje die roept. En dan is er altijd wel een tweede die wat nodig heeft. Maar als ze allemaal slapen, dan heeft de moeder rust. Kijk, gemeente, en dan zegt Paulus hier in onze tekst. Zo mag een familie nou staan rondom het graf van een gelovige. Zoals een moeder staat bij het bedje van haar kind. Wat heeft dat kind zojuist gebeden? Ik ga slapen. Ik ben moe. Sluit mijn beide oogjes toe. Slapend wachten. Wat een rust, gemeente. Wat een troost, gemeente. Op de Waddeneilanden kom je soms hele kerkhoven tegen. Dat is me wel eens opgevallen. Waar dat op praktisch elke grafsteen staat. In de Heere gerust. Dan denk ik maar niet aan wat er allemaal achter kan zitten. Maar dan denk ik, wat is dat op zichzelf een prachtige uitdrukking, gemeente. Dat een mens die gaat sterven in de Heere gerust mag zijn. Wat een rust, wat een troost dat je mag slapen in de armen van Christus. Ik had het net over dat kindergebedje en de jongens en meisjes hebben dat natuurlijk wel gehoord. Maar dat kindergebedje gaat ook nog een beetje verder. Doe mij dankbaar en gezond. Opstaan in de morgenstond. Als ik mijn ogen open doe, lacht uw zon mij vriendelijk toe. Nou kijk, gemeente, dat is nou het derde wat Paulus zegt in dat gedeelte wat hoort bij het tweede punt van mijn preek over deze tekst. De Heere vergeten zijde niet, hij vergeet hun ziel niet, want die ziel die mag van stonden aan met Christus hun Heere zijn, voor zijn aangezicht, rondom de troon. Die geliefde van je, die in de Heere ontsliep, van wie je iets beters mag geloven, dat die geloofde in die gekruisigde en opgestane Christus. Die is nu daar, waar Christus is, met zijn ziel. Maar er is ook nog een toekomst voor het lichaam. Al vergaat dat lichaam tot stof, al wordt dat lichaam verbrand in een gaskamer, al is dat lichaam verdwenen in de zee, al gaan er misschien eeuwen overheen en er is niemand meer die die mens nog kent en aan die mens een herinnering heeft. De Heere vergeet ze niet, Dat is ook een boodschap die Paulus hier heeft voor die ontslapenen in Christus. Hij zal ze wederbrengen. Het graf gaat een keer open. De zee geeft de doden die in haar zijn terug. Graf en zee zijn in dat opzicht alleen maar een tussenstation. Een wachtkamer. Nou gemeente, is dat nog een troost voor een gelovige die sterven moet? Dat hij die rust mag kennen. Wat een verschil, gemeente. Als je eraan denkt, pak er maar een paar hele bekende voorbeelden uit de Bijbel bij. Dan denk ik aan die rijke man en Lazarus. Lazarus stierf en werd door de engelen gedragen in de schoot van Abraham. De rijke stierf en hij sloeg zijn ogen op in de pijn. De ene en de andere moordenaar, gemeente. De ene gaat met Jezus op de Goede Vrijdagavond naar het paradijs. De ander stort neer in de eeuwige verlorenheid. Het ene en het andere graf. Wat kan dat soms een verschil zijn, gemeente? En soms als de twee mensen in één graf liggen. Wat een verschil of je mag geloven. Jezus gaat voor. En hij wacht aan de grens. Hij waakt over het lichaam. En hij vergeet het niet. Mijn lichaam, zegt de gelovige. Mijn troost is het. Dat niet alleen mijn ziel, maar ook het lichaam zijn eigendom is. Ik heb wel eens vaker verteld. Ik mocht een keer preken over zondag een van de catechismes. En dat was net in die tijd dat ik ergens in het begin van de jaren 80 te horen had gekregen. Dat er vermoedelijk een hele akelige vorm van kanker in mijn buik zat. En iedereen in het ziekenhuis die sprak daarover. Weet u wel wat er waarschijnlijk allemaal gebeuren gaat. En ik heb een geweldige jaap dwars over mijn buik heen omdat ze alles open wilden leggen. Die zondagavond, gemeente, ik zal het nooit vergeten, het was op de preekstoel van de oude schuilplaats. Toen mocht ik preken over zondag 1 en toen kwam ik daar dat woordje tegen. Dat ik met lichaam en ziel, niet mijn, maar mijn getrouwe zaligmakers, Jezus Christus eigen ben. Ik merk wel, als ik eraan terugdenk, dan word ik er nog een beetje ontroerd van. Ik had het nog nooit zo goed gelezen. Als die keer. Mijn lichaam. En ik wist, dan gaat de dokter van de week insnijden. En ik weet niet wat hij dan allemaal tegenkomt. En ik weet niet of ik daarna nog wel verder mag. Maar dat. Het eigendom van mijn getrouwe zaligmaker. Die daarvoor betaald heeft. Met die zo verschrikkelijk hoge prijs van zijn eigen lichaam en van zijn eigen bloed. Gemeente, al vergaat dat lichaam dan tot stof en al wordt dat lichaam dan verbrand en al verdwijnt dat lichaam dan in de zee, gemeente. Hij zal ze wederbrengen en het graf en de zee en wat dan ook. Ze geven het terug. Ondertussen is er die wachtkamer. Is dat nou geen troost? Snapt u nou dat toen ik eraan dacht dat ik vanavond hier zou moeten preken, mogen preken, dat ik er zin aan kreeg om over deze tekst nog eens te mogen preken. Jezus gaat voor mijn lichaam. Gekocht met zijn bloed, door hem bewaard, voor tijd en eeuwigheid. Maar gemeente, daar is nog niet alles mee gezegd. Er zijn ook niet alle vragen mee beantwoord. Want die Thessalonicenzen, die zaten toch ook met die vraag, we verwachten de wederkomst van de Heere al heel spoedig. En hoe gaat het nou als de Heere weerkomt met die mensen die nou gestorven zijn? Ik Kijk, de hoop die is er leeft door wat Paulus geschreven heeft. En de troost die is rijk. Maar zeiden ze, als die grote dag aanbreekt, zullen die mensen dan achterblijven? Zullen die mensen dan achteraan komen? Ze hoopten zo dat ze erbij zouden mogen zijn op de grote dag van zijn toekomst. Wel, Paulus die onderwijst al wat verder gemeente. En Paulus zegt, ook op de dag dat de Heere weerkomt, is de troost te vinden in het evangelie van de Heere Jezus Christus. Paulus zegt, weet je wat er gebeurt als de Heere Jezus weerkomt? Eerst zal er een geroep klinken, een soort commando. De stem van de aartsengel, de bazuin van God, die een teken is dat Christus overwinnaar is geworden. En dat die overwinning nou over de hele aarde wordt uitgebazuind. En dat geluid dat zal doordringen, zegt Paulus, in de verste uithoeken van de aarde en op de bodem van de zee. En het gevolg zal zijn de opstanding van het lichaam. Jazeker. Van het lichaam. Alle doden zullen opstaan. Dat zal toch een dag zijn, gemeente. Er zijn natuurlijk wel eens kattengezanten geweest die hebben tegen mij gezegd, dominee, dat geloof je toch zeker niet. Want hoe zou dat nou ooit kunnen dat al die mensen die altijd op aarde hebben geleefd, dan allemaal samen zullen staan en dat ze dan ook nog samen staan voor de troon van God. Gemeente, ik weet ook niet hoe het allemaal moet. Maar dat hoef ik toch niet te weten. Maar als de Heere zegt dat het zo gaat, gemeente, dan is dat toch de boodschap die je mag geloven. En dan is dat toch de troostboodschap die je mag doorgeven. Ze zullen er zijn. Alleen, dan komt er wel die grote scheiding. Want dan zijn er mensen die geen hoop hadden. En als dan de stem van de Heere klinkt en ze staan daar ineens. De openbaring zegt, dan zullen die mensen alles doen wat ze kunnen om te vluchten. Ze beven voor de toren van God en van het Lam. En ze ontdekken, er is geen ontkomen meer aan naar het eeuwige vuur die in Christus gestorven waren. Die gaan naar het eeuwige vuur. En degenen die in Christus geloven, die gaan uit de Heere tegemoet. U voelt wel, gemeente, er is hier geen compromis mogelijk. En allerlei mensen die proberen vandaag ergens een tussenvorm en een tussenweg te vinden. Maar dat is onmogelijk, gemeente. De een vlucht en hij wordt achterhaald door de toren van God. En dan wacht de eeuwige dood. Maar die andere, Paulus zegt, ze gaan de Heere tegemoet in de lucht. Er moet geen misverstand over ontstaan, gemeente. Want er zijn hele wonderlijke dingen die daarover worden gezegd. De Heere tegemoet, dat betekent niet, zoals sommigen willen beweren, dat de gemeente wordt opgenomen. Het Griekse werkwoord dat hier staat voor de Heere tegemoet gaan, dat spreekt van een uitgaan om de koning in te halen. Of zoals dat in die tijd wel eens gebeurde met een overwinnende veldheer. Dan ging de bevolking van een stad hem tegemoet. En dan sloten ze achter hem aan. De stad gingen ze in, juichend vanwege de heerlijkheid van die grote overwinnaar. Ze gaan uit om achter de Heere aan terug te keren naar de nieuwe aarde. Gemeente, u moet u niet een soort uittocht van heiligen voorstellen bij deze woorden van de apostel. Maar u mag zich de intocht van de zachtmoedigen voorstellen, die de aarde zullen beërven, van heiligen die zullen wonen in de heilige stad met de Heere. En dan zeg ik opnieuw, gemeente, is dat nou geen troost? Ik denk aan die ellendige slaven Die moesten werken op de katoenplantages in het zuiden van de Verenigde Staten. Mensen die in hun ellendige situatie toch tot geloof waren gekomen. En die in die ellendige situatie elkaar moed inspraken met liederen te zingen. Ze zongen heel vaak een lied dat onze jonge mensen misschien nog wel kennen. Oh, when the saints go marching in. Daar heeft de wereld misbruik van gemaakt. Maar dat is het heerlijke lied van de gelovigen. Oh, when the saints go marching in. Wanneer de heiligen binnengaan. De bruidegom komt en dan klinkt de stem van de geliefde gemeente. En die klinkt dwars door de aarde heen en die klinkt dwars door het hardste graniet heen. Tot op de bodem van het graf en tot in de diepte van de zee. Zie, hij komt. Gaat uit. Gemoed. Ze zullen erbij zijn, gemeente, die in de Heere ontslapen zijn. En ze zullen dan, een van de heerlijkste woorden uit mijn tekst, ze zullen dan altijd met de Heere wezen. Zo omschrijft Paulus de toekomst van Gods volk. Altijd met de Heere, geen scheiding meer en geen schaduw meer. Altijd met hem. Gemeente, is dat onze toekomst? Iemand heeft ooit gezegd, wij leven in de schemering van de wederkomst van Christus en dan zie je niet alles even helder. Maar hij komt. En de zijnen zullen altijd met hem zijn. De eeuwige trouwdag breekt aan. Dan vraag ik, bijna aan het einde van deze laatste kerkdienst op de laatste zondag van het jaar. Lieve mensen. Kun je er wel eens een keertje naar verlangen? Kun je er wel eens een keertje naar uitzien? Is dat er nou al in beginsel? Dat altijd met de Heere mogen leven, voor zijn oog naar zijn bevelen? Is er dan wel eens dat heimwee? Ook als de Heere zich soms verbergt. En je moet zeggen, de verberging van zijn aangezicht is bitterder dan de dood. Stemt u dan in met Petrus die zei, Heer, ik zou niet weten waar ik anders naartoe moet. Want u hebt de woorden van het eeuwige leven. En met de Dordtse leerregels die zeggen, de aanschouwing van het verzoende aangezicht van Christus is zoeter dan het leven. Heel eerlijk, zitten er hier vandaag, nou vanmorgen, vanavond, die een vreemde zijn voor de Heere en voor wie God een vreemde is? Zitten er hier mensen die zeggen, dominee, wat je nou allemaal vertelt, daar sta ik zo vreemd tegenaan te kijken, dat doet me niks. En mag ik dan heel eerlijk zijn, dan hoeft u ook niet bang te zijn dat u altijd met de Heere zult wezen. Want dat geldt alleen maar voor mensen die met de Heere geleefd hebben en die in de Heere ontslapen hebben. En voor de anderen geldt geen hoop, een dichte deur. En die gaat in der eeuwigheid niet meer open. Zeg nou eens, heeft de Heere Jezus ook waarde voor je gekregen? Is er in je hart een verlangen geboren om die Heere Jezus te mogen kennen? En nodig gekregen als zaligmaker, lief gekregen als bruidegom, nodig als borg? Gemeente, dan kan het niet anders. Of dan leer je het zoals het in onze tekst ook staat. Dan leer je iets van dat heimwee. Straks. Dan komt de hemelse bruidegom. O, wat een dag zal dat zijn. Als mijn oog hem mag zien. Als mijn oor hem mag horen. Als hij mij zal binnenleiden. Liefelijk leunend op zijn arm die mij ondersteunt vanuit de woestijn van het leven. Als ik mag binnengaan in die nieuwe stad Jeruzalem, die eeuwige stad van de bruidegom en de bruid. O, wat een dag. Als de heiligen binnengaan. En dan zal het nooit meer nacht worden. En dan zal er nooit meer scheiding zijn. Dan zal er nooit meer zonde en dood zijn. Altijd met de Heere. O, when the saints come marching in. Wanneer komt die grote dag? Dat ik altoos bij u zal wezen. En zien uw aanschijn geprezen. Ja, mijn ziel dorst naar de Heer, God des levens. Ach, wanneer zal ik naderen voor uw ogen, in uw huis, uw naam verhogen? Amen. Wij willen samen danken. Heren, als die laatste klanken die we samen op mogen zenden op deze laatste zondagavond van het jaar, vertolken wat er in ons hart leeft. Wat zijn we dan een gelukkige mensen. Gezegende mensen. Mensen met uitzicht. Zicht op u, Heer Jezus. Grote zaligmaker. Hemelse bruidegom van uw bruid. Heb dank voor wat u gaf. Laat het nooit tegen ons getuigen, maar geef ons dat we erin meegenomen worden. Door de kracht van uw Heilige Geest. Verheerlijk zo uzelf, Heere. Ga met ons mee. De laatste dagen in. Van dit bijna voorbije jaar. Wilt u, wanneer er droefheid is, troost bieden? Wilt u, wanneer er zorg is, moed geven? En wilt u in alles laten zien dat in u te vinden is al wat we nodig hebben, al wat ons ontbreekt, en dat u het bent die uit vrije genade dat alles schenkt. Ga met ons, Heere, het jaar uit. Breng ons deze week weer samen in uw huis, op de dankdag en oudejaarsdag. Maar ook op de nieuwjaarsmorgen, als we geroepen worden om ons gereed te maken om weer verder te gaan. Laat in dat alles ervaren worden. Dat u goed bent. Goed voor slechte mensen. Wat een wonder, Heere. Wat een eeuwig wonder. Uit genade schenkt het. Om Jezus wil. Amen. Wij zingen tenslotte nog de laatste psalm, de laatste vers van psalm 56, 56, vers 6. Gij hebt mijn ziel beveiligd voor de dood. 56, vers 6.
Thank you.
Draag met u de zegen van de Heere en ga heen in vrede. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u. En hij geve u en jou zijn vrede. Amen.